Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het heilsfeit van hemelvaart dat we vandaag gedenken vinden we ook terug in de psalmen. Onder andere in psalm 47 en we zingen daarvan het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47, het derde vers. Deze hemelvaartsdag beleiden we het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof vanuit de zondagen 18 en 19 van onze catechismus. Uit zondag 18 vragen en antwoord 46, 47 en 49. En vervolgens vragen dan 52 van zondag 19. En daarna zingen we van psalm 68 het negende vers. Gods wagens boven luchtigs werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Gij voert ten hemel op vol eer. En die wagens, dat zijn de engelen. Psalm 68, het negende vers. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart, aldus geloofsbelijdenis. Wat verstaat ge daaronder, dat Jezus is opgevaren ten hemel, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, zodat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel, voor het aangezicht van zijn Vader, onze voorspreker, onze voorbidder is. Ten tweede, dat we ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. En ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht we zoeken de dingen die daarboven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Wat troost u de wederkomst van Christus, om te oordelen de leven en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging, met een opgericht hoofd, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht heeft gesteld en al de vloek van mij heeft weggenomen, dat ik hem tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, maar die mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid opnemen zal. Amen. Van de gemeente mogen dankzeggen met Freek en Gine Oudsoren van de Kosterdijk, die op dinsdag 9 mei een zoon werd geboren, Frederik Antonius. Florian is het broertje van Lucas. Zoeken nu gezamenlijk Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die uw zoon uit de doden hebt opgewekt, en die hem 40 dagen later hebt opgenomen aan uw rechterhand. En die gloriedag, die kroningsdag, mogen wij, mag uw kerk op aarde vandaag herdenken. De dag van de kroning en de verheerlijking van uw zoon. De dag van de vreugde en de jubel in de hemel, dat al de engelen juichten om een intocht te bieden aan de koning der koningen en de Heere der heren. Geef, Heere, dat wij in die aanbidding en in die jubel zijn, van harte mee kunnen komen. Nu we hier op aarde zoveel eeuwen later zijn. Maar geef, Heere, dat het diep in ons hart leeft. Ere zij God, ere zij hem. Aanbidding komt hem toe. Hij, de vorst der aarde, is onze hulde, aanbidding en lofzegging waard. Laat het iets zijn, Heer, wat niet alleen Dat zeker ook in de kerkdiensten gebeurt, met hart en mond. Maar wat dagelijks gebeuren mag. Elke dag van ons leven. Dat ons hart, en ook onze mond, u dank en aanbidding brengt. Zingend en lofzingend. Voor hem, de koning aan uw rechterhand. En geef meer nog, Heere. Dat zijn zitten aan uw rechterhand ons leven hier op aarde stempelen en bepalen mag. En daar bidden we u dan om uw Heilige Geest. Want wat is dat voor ons een onmogelijke opgave. Om te bedenken de hemelse dingen. Voor ons mensen. Voor ons zondaren. Wij zien en wij beleven de aardse dingen. En we zijn van nature gericht op wat we zien en tasten kunnen. Op dit leven. En we kijken niet verder dan deze tijd. En we kijken niet hoger dan wat we zien kunnen. Dat is onze dwaasheid, Heer. Dat we mee dat alles staat of valt. Met hoe het hier en nu ervoor staat. En wat we van maken kunnen. En wat we van beleven kunnen. Dat is onze dwaasheid, Heer. En daarom bidden we u. Trek door uw Heilige Geest ons hart en oog naar boven toe. Om te bedenken. Daar waar Christus is. Gezeten aan uw rechterhand. Om te bedenken. En oefen ons ook daarin dat hij wederkomen zal. Vol van majesteit, om te oordelen de levenden en de doden. Leer ons om dat te bedenken, Heere. Leer ons dat te bedenken, als troost in verdriet, in lijden en in strijd, als het leven zwaar is, als een geestelijke strijd veel vergt en maar nooit ophoudt, dat we dan bedenken, dat gij boven zijt als het hoofd. En dat gij uw lichaam tot u nemen zult. Zegen uw dienst, Heere. Geef ons zicht op u. Geef ons zicht in de hemel. Wat met het blote oog niet kan. Maar wat u geeft als u de ogen verlicht. Ons verstand verlicht. Om als het ware toch te zien in de hemelen. We bidden, geef het onze kinderen, jongeren en ouderen. We dagen onze jongeren op en hun leiding die in geest verblijven. Zegen hen als ze naar we mogen openen en vertrouwen in de dienst van onze veld zullen zijn aangekomen. Geef hen gezegende dagen met een goede sfeer, met gezegende gesprekken. Die hen verbinden aan elkaar, verbinden aan u allermeest. En geef dat we ze allemaal weer dankbaar en veilig terug mogen zien in de loop van deze week. We zeggen u dank met vreek en zien de oudshoren. Dat u hen de kinderzegen hebt gegeven. Dat u het leven hebt gespaard van moeder en van zoon. Geef dat zij mogen leven hun gezin. Onder de zegenende handen van de ten hemel gevaren Christus. Zegen hen als ouders. Zegen hun opvoeding. Zegent u opdat Florian mag leven met u en in uw dienst. Tot in eeuwigheid. Gelijk allen die met ons meeluisteren. Nu of later, op welke plaats dan ook. We bidden voor gezins- en familieleden. Die ver van ons vandaan zijn, die in het buitenland zijn, in andere werelddelen zelfs misschien. Weet hoe onze gedachten met hen verbonden zijn. Zegen hen in stage, in opleiding, in zendingswerk. Gedenkt u de jongeren die hier bleven deze dagen vanwege examenvoorbereiding of om andere redenen. We dragen uw kerk op die wordt vervolgd. Die als het lichaam van haar Heere zozeer wordt verdrukt en bedreigd en gemarteld. Zegen allen die hulp proberen te bieden aan vervolgde christenen. En laat vooral hun hart en oog omhoog gericht zijn. Op hem in de hemel. En doe hen geloven dat gij hen niet vergeet en niet verlaat. Al lijkt dat en al voelt dat misschien wel zo. Maar dat u hen gedenkt, Heere. Zegen ons bij het openen van uw woord. En hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. We openen de schrift allereerst in het Bijbelboek Handelingen. In Handelingen 1, de versen 4 tot en met 14. Waar het hemelvaartsevangelie ons beschreven wordt. Handelingen 1 vanaf vers 4. Waar het woord van God aldus spreekt. En als hij met hen vergaderd was, Jezus met zijn discipelen, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die ge, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem zeggende, Heer, zult geen deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? En hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En ge zult mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zijn ogen de hemel hielden terwijl hij heen voer. Ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat ge? En ziet op naar de hemel. Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gaan de hemel het zien heenvaren. Toen keer ze wederom naar Jeruzalem, van de berg, die genoemd wordt de Olijfberg, die is bij Jeruzalem liggen en vandaan een sabbatreis. En als ze ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal, waar ze bleven, namelijk Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes, en Judas de broer van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig, volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover deze schriftlezing. De tekst zijn de versen 10 en 11, waarin het gaat over Jezus nastaren. En we letten eerst op hoe dat niet hoort te gebeuren, en ten tweede hoe het wel hoort te gebeuren. Jezus nastaren, hoe niet en hoe wel. En over dat laatste lees nog uit de Colossenzenbrief, uit Colossenzen 3. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 4. De Colossenzenbrief, hoofdstuk 3. Vanaf vers 1 luidt Gods woord daar als volgt. Colossenzen 3. Indien ge dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want ge zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover deze tweede schriftlezing. De afkondigingen bestaan alleen door de collecten van morgen. De eerste collectie is voor de stichting Lichtkring. Dat is bijbelvertaalwerk onder Indianen, met name in Brazilië. De tweede voor de kerk en bij de uitgang voor de kerk van harte bij u en jullie aanbevolen. En laat ons zingen ter inleiding de preek uit Psalm 24, de versen 4 en 5, ook weer ziende op hemelvaart. Verhoogt, o poorten, u de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. Verhoogt, o poorten, u de boog. Psalm 24, het vierde en het vijfde vers. tekst voor de preek deze hemelvaartsdag morgen dus Handelingen 1, de verzen 10 en 11. En al zo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer, ziet twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden: gelezen mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Het gaat over het nastaren van de Heer Jezus. Ten eerste, hoe niet, of waarom niet? En ten tweede, hoe wel? Gemeente, er zijn er van ons die het wel hebben meegemaakt, als we het ook wel voorstellen, dat een van onze gezins- of familieleden weggaat naar bijvoorbeeld Afrika, het zij voor stage, het zij voor ontwikkelingshulp, voor zendingswerk. En ja, als ouders of vriend, of net na gelang, breng haar hem de weg naar Schiphol. Je weet dat je elkaar een paar maanden of een paar jaar niet zien zult. En je neemt haar afscheid en je ziet hem of haar weglopen, de vertrekhal in. Nog een laatste blik en ze is niet meer te zien. Misschien wacht je nog dat het vliegtuig opstijgt. En je kijkt het vliegtuig na hoe het opstijgt, de lucht ingaat, verder weggaat, nog een streepje, uiteindelijk nog maar een stipje is, waar je uiteindelijk niets meer van kunt herkennen en niets meer van zien kunt. En je staart het vliegtuig na. Je staart je zoon of dochter of je kind na, die weggaat. Daar zit natuurlijk iets heel teers in. Dat laat iets zien van de sterke band en de hechte verbondenheid die er is tussen mensen. Want stel je voor het niet zo was. Dat je hem of haar zo afzette op het parkeerterrein. Deur dicht van de auto. Gas geven, wegrijden. Zie zo. Die hebben we afgezet. Gauw naar huis. Heeft tijd genoeg gekost. Nou ja. Dat zou natuurlijk een slecht teken zijn. Hè? Dat nastaren, dat geeft aan. Er is een band. Ja, en het afscheid nemen, het weggaan, dat doet pijn. En dat voelen we ook als pijn. Dat wordt nog dieper gevoeld, en zo gebruik ik het woord staren dan ook wel eens, als een geliefde van ons is heen gegaan. Korter of langer geleden, we mogen geloven dat die nu is heen gegaan en nu mag juichen voor de troon. En dat we elkaar zeggen, we staren opa of oma, vader of moeder, we staren ons kind na. En we zouden eigenlijk wel eens even achter de wolken willen kijken hoe goed ze het nu in de hemel hebben mag. Je staart iemand na, voor je mag weten dat hem of haar een beter lot bereid is. Nou, zo moet het woord zien en proeven, wat Handelingen 1 vers 10 en 11 gebruikt wordt, van de discipelen dan. Alzo ze hun ogen hielden naar de hemel. En wat staat ge en ziet op naar de hemel. Niet een gewoon woord voor zien of kijken. Maar het is inderdaad een woord, hè, als onze ogen hielden, dat je kan vertalen met staren. Nastaren. Dus we kunnen hun ogen niet van hun heiland afhouden, die van hen weggaat en die van hen heen gaat. Ze staren Jezus na. Nou, het heeft natuurlijk allereerst mee te maken dat het zoiets wonderlijks is en was, die hemelvaart. Want ze wisten natuurlijk ook toen al wel dat de zwaartekracht wel mensen en dingen naar beneden haalt en naar beneden trekt. Maar dat een menselijk lichaam niet vanzelf naar boven gaat. Dat wisten ze toen ook al wel. Dus dat bijzondere, daar zit ook debet aan, dat ze hun ogen hielden om dat wonderbaarlijke verschijnsel zo lang mogelijk te kunnen zien gebeuren. Maar ook het andere, zat er misschien wel meer achter. Die intense band en verbondenheid die ze met hun heiland en hun meester gekregen hadden in die 3 jaar. Ze waren 3 jaar lang met Jezus meegewandeld. Hadden zijn stem gehoord. Zijn wonderen gezien. Zijn nabijheid ervaren. Zijn aanwezigheid getast en gemerkt. En 3 jaar lang hadden ze alles met hem meegemaakt. Van hem gehoord, gezien. Tot en met zijn sterven toe. En de verschijningen na zijn opstanding. En nu gaat hij weg. Nu gaat hij heen. Blijkbaar was het een afscheidswandeling die ze naar de Olijfberg met hem gemaakt hadden. En ze staren hem na de lucht in. Teken van hun innige verbondenheid. Ze zien dat ze hem nu gaan missen en moeten gaan missen. Maar zo kan eigenlijk kunnen we onze meester helemaal niet missen. Dat is wel mooi, hè? Dat is ook wel een vraag wat dat met ons zou doen. Als Jezus nooit meer van zich zou laten merken. Met geen woord, geen liefde, geen ontmoeting, stel je voor. Dat je laatste ontmoeting met de Heer Jezus gaat dat vanmorgen in gebed. Als het goed is, of afgelopen zondag in een kerkdienst. En over en uit, dan komt er niks meer. Probeer eens in te denken. En als psalmisten zich dat indenken, dan horen die psalmisten kreunen en steunen. Waarom verlaat ge mij? Waarom verbergt uw aangezicht? Heere, hoe lang nog? Waarom houdt u als doof en zwijgt u? Verstaan we daar wat van? Als dat toch waar zou zijn, dat je Jezus voor altijd zou moeten missen, en dat je je laatste ontmoeting met Jezus vanochtend voor de kerk gehad had, en nou niks meer. Zou je het missen? Ja, natuurlijk zou je dingen missen als je wist, het is over en uit. Je zou je smartphone verschrikkelijk missen. Je zou je lijfblad, je zou je werk enorm missen. Ja, je zou je man, je vrouw enorm missen. En Jezus? Stel je voor als met Jezus over en uit zou zijn in je leven. Waarachtig geloof leeft op van de ontmoetingen met Christus. De bruidegom. De borg, de middelaar in zijn sterven en zijn opstanding. Waarachtig geloof leeft op van de ontmoetingen met hem. Maar de discipelen die denken op dit moment, het is over en het is voorbij. Nou, maar God zij dank, dat is niet zo. Ook niet na hemelvaart, hè, dat beleden we. Na zijn godheid, majesteit en genade wijkt hij nimmer meer van ons. Christus, die heeft ons het woord nagelaten. De sacramenten nagelaten, doop en heilige avondmaal. Hij heeft ons het gebed achter en overgelaten. Hij is wel heen gegaan. Maar hij laat toch ook nog van zich merken. In gebed, woord en sacrament. Zoals ja, als dat familielid is weggegaan. Maar hij bent toch zo bij de nog welkom blijven appen of om blijven skypen. Toch nog contact. Ja, dit is natuurlijk niet zoals... Ja, toen ze nog hier thuis waren, maar toch. Je kan dat toch nog zien op zijn tijd als je skypt. Nou, zodat je zo dankbaar zijn. Dat Jezus zich toch nog wel ontmoeten laat. Oh nee, het zal niet zo zijn als toen hij nog op aarde was. Maar toch. Hij laat zich ontmoeten. In het woord. In de heilige doop. In het heilige avondmaal. In de gebeden. Als er dat ook niet meer zou zijn. En je zou helemaal niks meer van Jezus merken. En geen contact meer met hem kunnen hebben. Ja, dan zou je wegkwijnen. En dan zou je liever kunnen sterven dan nog leven. Mooi, hè? Als iets van die tere verbondenheid. Die innige gehechtheid aan de Heer Jezus er is en gekomen is. Erkennen we dat? Die gehechtheid, die verbondenheid met Hem, de gekruisigde, die is opgestaan. Daar kunnen we wel een beetje inkomen. Dat die discipelen vanwege dat wonderlijke, maar vooral vanwege dat afscheid, hun ogen hielden naar de hemel terwijl hij heen voer. En dat ze hem nastaarden totdat ze geen puntje van hem en ook geen puntje van die wolk meer konden zien boven in de lucht. En toch horen we in de woorden die de engelen komen spreken, iets van vermaning. Je mag zeggen zelfs iets van verwijt. Waarmee de engel duidelijk maakt. Beste discipelen, zo niet. Je mag hem niet zo nastaren zoals jullie nu aan het doen zijn. Jezus nastaren. Maar het punt van de preek is, hoe niet? Nou, niet op de manier waarop de discipelen het hier blijkbaar doen. He, want je proeft iets van een verwijt. He. Wat staat, als je moeder dat zegt, wat zit je daar en ben je eigenlijk aan het doen? Nou, dat klinkt niet zo positief. He. Dan wil je dat wel eens weten. Nou, wat staat je daar? En ziet op naar hem, leg dat nou eens uit. Want dat deugt toch, dat is toch niet helemaal goed. En dat is toch niet helemaal zuiver. Dat is best vreemd. Wat is er nou verkeerd aan? Als je vanuit die innige gehechtheid aan de Heer Jezus hem nastaart. En bovendien, we lazen nog in Colossenzen 3 vers 1. Juist om te zoeken de dingen die boven zijn. Dus om wel naar boven te kijken. Om dus wel naar de hemel te staren. En toch ook weer niet blijkbaar. Ja, inderdaad. Want in dit staren wat de discipelen doen, zit toch iets verkeerds, toch wel. Er zit het verlangen in en achter en onder, dat het ware Jezus wel zouden willen terugkijken naar die olijfberg. Als hun ogen handen waren, dan zouden ze hem zo weer terugtrekken en terughalen, om bijna op de olijfberg te blijven. Altijd zo dicht bij hem te zijn dat ze kunnen blijven zien en blijven aanraken. En dat is wat in dat nastaren toch niet goed is. Zo niet. Ze mogen hun meester niet als het ware terug willen trekken, terug willen pakken. En naast hem op de olijfberg houden. Waarom niet? Nou, allereerst niet. Als we denken wat het voor de Heer Jezus zelf betekenen zou. Jezus, die wordt nu ingehaald in de hemel. Met gejuich van de engelen en hemels bazuingeschal. Hij zal terugkeren tot zijn Vader, die hem zal omhelzen en kronen en belonen voor zijn voltooide en volbrachte werk. Nu vangt voor Jezus de heerlijkheid aan. Hij mag deze aarde verlaten, waar altijd de geur en de stank hangt van de zonde en de goddeloosheid die Jezus veel scherper ruikt en gewaar wordt dan dat wij die ooit gewaar worden. En hij mag nu ten hemel in gaan laten omringen door heerlijkheid, heiligheid, hemelse vreugde en hemelse liefde. Het is alsof hij uit een stinkend afvalhok mag gaan verhuizen naar een paleis in heerlijke sfeer. Zouden dan de discipelen hem daar weg mogen willen houden? Zouden de discipelen dan mogen willen dat hij nog maar bij hen zou blijven en niet de hemelse heerlijkheid zou mogen gaan genieten? We zeggen het ook wel eens tegen elkaar. als een geliefde is overleden die in de Here gestorven is. Hij zegt wel eens, we mogen hem of haar niet terugverlangen. Hoezeer wij hem of haar ook missen en verdriet hebben, maar we mogen hem haar niet terugverlangen. Ze heeft het nou zoveel beter dan hier op aarde. Nou, zouden we dan de Heer Jezus wel terug mogen verlangen? Die het in de hemel zoveel beter heeft, dan dat hij het hier op aarde heeft gehad. Ja, dat zou voor hen, voor die discipelen wel heerlijk zijn. En het lijkt voor ons wel mooi dan, dat je Jezus nog zou kunnen zien en naar hem toe zou kunnen gaan en daar hem zou kunnen aanraken. Maar het zou betekenen dat de Heer Jezus uit de hemelse heerlijkheid weg had moeten blijven. Nou, wat een les en een oefening is dat, hè? Om bij alles wat wij wensen, willen, denken en bidden, nou niet allereerst aan onszelf te denken. Wat voor ons makkelijk en fijn is. Maar te denken aan wat voor de Heer Jezus goed en rijk is. Wat het voor de Heer Jezus betekent. Kijk, bij alle dingen haal je wensen en gebeden. Ja, kijk natuurlijk, voor mij is het heerlijk en fijn. Als ik voorspoed heb. En als ik slaag. Als God dicht bij me mag voelen. Als mijn plannen mogen lukken. En daarom bid ik erom. Ja, maar bedenk nou ook eens. Wat zou het betekenen voor de Heer Jezus? Als ik dat allemaal zou krijgen, als het allemaal gebeuren zou. Wat zou het voor zijn eer, zijn naam en zijn roem betekenen? Laat het maar een levenslange les zijn. In afsterven aan onszelf. En aan ons gemak, zelfs geestelijk gemak. En om gericht te zijn op wat het voor de Heer Jezus zou betekenen. Wat het voor zijn naam, wat het voor zijn eer allemaal voor gevolgen zou hebben. En daarom, wat staat ge daar en ziet op naar de hemel? Zo niet. Gun de Heer Jezus toch. Zijn heerlijkheid, die hij nu mag gaan betreden. Er zit nog iets in die vermaning. Niet alleen dat het zou betekenen dat de discipelen eigenlijk de Heer Jezus naar beneden zou willen trekken en dus weg zouden willen houden uit de hemelse heerlijkheid om die te genieten. Maar ook naar de discipelen zelf toe. Laat ze eens nadenken. Wat was Gods bedoeling met hun leven? Wat is Gods roeping met hun leven? Denk weer even aan het afzet op het vliegveld. Wat is nou de bedoeling als je op het vliegveld bent? Dat je daar altijd nog blijft met je kind of met je ouders? En 1, 2, 3 en daar een week lang afscheid staat te nemen, is dat de bedoeling? Nee. Dan kan je dochter de stage niet gaan doen of de werk niet gaan doen in Afrika. En dan kunnen wij ons werk niet op gaan vatten wat er hier voor ons ligt. Nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is niet om daar vooral bij elkaar te blijven om afscheid te nemen. Nee, de bedoeling is dat je gezinslid vertrekt om haar werk over zee te gaan doen. En dat wij hier weer verder gaan om hier onze levensweg te vervolgen. Wat staat gij en ziet op en staat ge naar de hemel? Is dat dan de bedoeling? Om hier op de lijfberg altijd met de Heer Jezus te blijven en het samen goed en gelukkig met hem te hebben? Nee, dat kan de bedoeling niet zijn. Dat mag de bedoeling niet zijn. De Heer Jezus is zijn roeping dat hij naar de hemel gaat. En daar zal voorbidden en daar plaats zal gaan bereiden. Hij heeft in de hemel nu zijn roeping te vervullen. En wij hebben onze roeping hier op aarde te vervullen. De discipelen mogen daar niet met hun meester heerlijk stil op de Olijfberg blijven. Ze hebben een roeping te vervullen. Welke dan? Nou, om te beginnen, Jezus had gezegd, ze moesten teruggaan naar Jeruzalem. In elk geval voorlopig was daar een plaats. In Jeruzalem, jazeker. De plaats waar Jezus gekruisigd was. Waar de meester was gevangen genomen en was uitgescholden en was weggeschreeuwd en met geweld was uitgevoerd. Zo was de sfeer daar. Maar daar moeten ze naar terug. Daar is hun plek. Daar moeten ze op hun post zijn. En daar moeten ze voorlopig blijven. En ten tweede moeten ze daar verwachten en bidden om de belofte van de Heilige Geest. Want het werk is nog niet af. Er moeten nog zoveel volkeren bereikt worden. Er moeten nog zoveel mensen tot bekering komen. Ze hebben te bidden en te smeken. Dat doen ze ook in vers 12 tot 14. Eendrachtig volharden in bidden en smeken. Dat de geesten worden uitgestort. En dat Gods koninkrijk op aarde terrein zal winnen. Dat is een roeping. En dan is ook een roeping. Ge zult mijn getuige zijn. Hier op de Olijfberg is verder niemand die je over de Heere kan vertellen. Hier kun je geen zending bedrijven op de Olijfberg, want er is verder niemand. Ge zult mijn getuige zijn. Met woord en daad te midden van de mensen. En daar zult misschien wel averij mee oplopen. En verdrukking en vervolging over zich heen halen. Maar dat is hun roeping. Mijn getuige zijn. En daarom was die manier van staren toch niet goed. Daarom is het toch niet goed. Ten diepste. Als je bijvoorbeeld na een heerlijke kerkdienst wel altijd in de kerk zou willen blijven. Na een preek, na een zondag, aan de avondmaalstafel. En je zou er altijd willen blijven. En nooit meer weg willen. Daar zit iets moois in. Maar je moet ook beseffen, dat kan niet. Nog niet. Dat is onze roeping niet. Onze roeping is om in naar huis te gaan. Midden in ons gezin. Onze familie. Onze schoolkring. Onze werkkring. Op je post te blijven. En daar te wonen. En daar te leven, te midden van alle weerbarstigheden, te midden van alle moeilijke vraagstukken en verzoekingen, op je post. En in gebed. Er zijn er nog zoveel die buiten Gods koninkrijk leven. Er zijn er nog zoveel die nog niet door de Heilige Geest zijn aangeraakt. Kan variëren van de buren tot mensen in Indonesië toe. Bid. Volhardende, biddende, dat de geest zal voortgaan en zal werken en zal wonen, dat Gods koninkrijk wordt uitgebreid en dat ge mijn getuige zult zijn. En wordt misschien niet in dank afgenomen, misschien vreemd op aangekeken, al hoeven wij dan niet direct vervolging en marteling te vrezen, mijn getuige zijn. Dat is onze roeping. Op je plek, op je post, daar blijven, daar bidden, daar getuigen. En wie zich aan zijn roeping onttrekt, heeft nooit zegen te verwachten. Wie zich aan zijn roeping onttrekt, heeft nooit Gods nabijheid te verwachten. En daarom, discipelen, zo niet. Niet zo hem nastaren, dat je hem terug zou willen houden. En voor altijd op de Olijfberg, maar gelukkig samen met hem, zou willen blijven. Hoeveel moois daar ook in zit, zo niet. Ja, en toch is het andere ook waar, ten tweede. Jezus nastaren. Hoe dan wel? Colossenzen 3 zegt het toch, hè? Zoek de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is, bedenk de dingen die boven zijn. Nee, niet staren. Om als het ware terug te willen trekken en bij je te willen houden. Maar wel bedenken dat hij nu boven is. En in die zin kun je niet te veel omhoog staren. En je proberen in te denken, te bedenken dat Jezus dan zit aan de rechterhand van de Vader. Wat is dat dan voor een staren? Op de goede manier. Nou, dat is allereerst bedenken dat Jezus nou in de hemel is zoals hij is. Ja, dat snap ik, zegt u. Tuurlijk, hij is daar zoals die is. Ja, maar hij voelt over nadenken. Hoe is Jezus nu in de hemel aan de rechterhand van zijn Vader? Nou, ik kan het ook anders zeggen. Denk eens, hoe was Jezus in de hemel voor hij naar de wereld kwam? Toen was hij in de hemel God. God uit God, licht uit licht. En God heeft geen lichaam, God is geest. Toen Jezus naar de aarde kwam, nam hij door de Heilige Geest een menselijk lichaam aan in de moederschoot van Maria. Met dat lichaam heeft hij geleden, met dat lichaam is hij gestorven, is hij opgestaan. En wat gebeurt nou met hemelvaart? Hij gaat met dat lichaam weer terug de hemel in. Dus hij komt anders in de hemel terug dan toen hij eruit ging. Voor hij naar de aarde kwam, was hij God zonder lichaam. Nu hij weer van de aarde in de hemel terugkeert, is hij nog steeds God. Maar hij is ook mens. Hij brengt zijn lichaam mee de hemel binnen. En waarom is het zo bijzonder? Nou, dat lichaam, dat herinnert hem aan zijn bruidskerk. Dat is als het ware een foto van zijn bruidskerk op aarde. Wij hebben een lichaam, hè? Een lichaam, ogen, oren, vlees en bloed, wij hebben een lichaam. Nou, de Heer Jezus in de hemel wordt door zijn lichaam waar elke seconde herinnerd aan zijn bruidskerk op aarde. Zoals een man die naar het buitenland gaat voor zijn werk en die op het beginscherm van zijn telefoon een foto van zijn vrouw heeft. Hij wordt elke keer aan zijn vrouw herinnerd als hij zijn telefoon pakt. Op het beginscherm staat een foto van hem. Hij kan haar niet vergeten. Jezus is lichamelijk de hemel ingegaan om zijn bruidskerk op aarde van te overtuigen. Ik kan u niet vergeten. Ik heb een foto van u bij me in de hemel. Mijn lichaam. Dat had ik nog niet toen ik voor mijn geboorte met kerst in de hemel was. Maar nu wel. Bruidskerk, ik kan u niet vergeten. Want elke seconde word ik door mijn lichaam weer aan u herinnerd. Ik zal u nooit vergeten. Bedenk dat. Bedenk dat. Bedenk dat vooral als er wel op lijkt. Als je hele erge dingen meemaakt hier op aarde. Hele verdrietige dingen. Als je verdrukt en vervolgd zou worden, tot de meest gruwelijke manier toe. En dat lijkt allemaal maar te kunnen. En dat lijkt niemand te zijn die zich om bekommert. En er lijkt niemand te zijn in de hemel of op de aarde die er iets aan probeert te doen. En die het probeert te voorkomen. Het lijkt dat Jezus je vergeet. Maar bedenk de dingen die boven zijn. Hij kan zijn bruidskerk niet vergeten. Ook niet als je voor je gevoel bitter weinig van hem merkt. Helemaal niks in je hart. Zo dood. En op het gebed blijft het zo akelig stil. Alsof hij je vergeet. Bedenk de dingen die boven zijn. Christus kan zijn bruidskerk niet vergeten. Staar hem na. en zien boven de wolken. Als beheerder van het hemelschathuis, aan vaders rechterhand, hij die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij kan zijn bruidskerk niet vergeten. En hij zal ze niet vergeten. Al voelt het wel zo. En dan ervaar ik het wel zo. Maar staar maar omhoog. En bedenk het. Zijn lichaam herinnert hem elke seconde aan zijn bruidskerk hier op aarde. Staar hem zomaar na. Als degene die zijn bruidskerk altijd zal gedenken. Ten tweede betekent dat staren op Jezus ook het bedenken dat hij zo ook uit de hemel weer zal wederkomen. Dat zegt de engel ook aan het eind. Deze Jezus zal alzo komen, gelijkerwijs gaan uit de hemel naar de hemel hebt zien heenvaren. Hij zal alzo komen, ook zichtbaar. Ook op de wolk of op wolken en met wolken omringd. Maar dan niet, zoals we dat nu wensen, heerlijk samen met hen op de Olijfberg te zijn en zijn steltjes terug te trekken. Zo zou hij niet terugkomen. Nee, hij zou dan zo lichamelijk en zichtbaar terugkomen op de wolken als de wereldrechter. Als de grote oordeler van de mensheid. Om te verlossen allen die hem hebben liefgekregen. En de catechismus, hè. En om al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis te werpen. Daartoe zal hij wederkomen. Hij zal wederkomen. Als wereldrechter op de wolken. Bedenk dat. Staar als het ware door de wolken heen. En zie hem daar in de hemel wachten totdat zijn vader zal zeggen: ga, de tijd is vol, het is geschied, mijn zoon keer weder. Bedenk dat. Want dat maakt het vreselijk voor iemand die hem niet kent en die hem niet heeft liefgekregen. Die hem in zijn kruisdood en offer heeft veracht en voor zich uitgeschoven. Die dacht zonder hem best een goed en een gelukkig leven te kunnen leiden. Zou u kunnen zijn, zou jij kunnen zijn als kerkganger. Maar innerlijk vreemd aan de Heer Jezus Christus als borg en middelaar gebleven. Aan hem voorbij gegaan. En bedenk dan. Uitgerekend, hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Hij, het enige wat telt is, niet of mensen me een goed of slecht mens vonden, maar of hij mij kent. Als hij zou moeten zeggen, ik ken u niet. Ik heb u nooit zien rusten op mijn offer. Ik heb u nooit zien komen aan mijn voeten. Ik heb nooit gemerkt dat u me nodig had. Gaat weg van mij. Ik ken u niet van waar gij zijt. Bedenk dat toch. Bedenk toch. Dat hij die nu boven is. Dat hij zal wederkomen om te oordelen. Bedenk dat toch, opdat je geen fatale, onherstelbare vergissing met je leven zal begaan. En lees het dan maar goed, hè? Dat zegt de catechisme, maar ook onze tekst zegt het. Deze Jezus, deze Jezus. Wat ik had toen gezegd, wat troost u de wederkomst van Christus? Nou, dat precies dezelfde die aan het kruis gaan heeft, ook zal wederkomen. Ja, kijk, om te zien is wel een heel verschil. Jezus aan het kruis, ontkleed, bebloed, bezweet, gekruisigd, hangend in smart. Dat is een heel verschil met komend op de wolken, omringd door engelen, met majesteit en heerlijkheid en met glorie, omgord en omringd. Dat is om te zien wel een heel verschil. Maar het is precies dezelfde. Het is deze Jezus. He? Zoals dat jongetje, wiens vader een hoge rang in het leger had. En papa ging in zijn spijkerbroek weg naar het leger, naar de kazerne toe. En toen hij een week later terugkwam, had hij zijn generaalspak nog aan. Met al die dingen erop en eraan. En even schrok het ventje. Oh ja, nee. Het is toch mijn vader. Hij is nou wel anders aangekleed. Maar ik herken zijn gezicht toch. Het is precies dezelfde. Die bij me wegging als mijn vader. Kijk, deze Jezus. Die zich liet kruisigen voor de zonde. En die zichzelf gaf om mijn schuld. Deze Jezus zal wederkomen. En als ik hem dan weer herkennen zal. Door die wolken en die engelen en die majesteit heen. En ik zal hem herkennen. Dat hij dezelfde is. Die mij heeft lief gehad. En die zichzelf voor mij gegeven heeft. Of nog dieper. Dat hij mij zal kennen. Dat hij zich voor mij gegeven heeft. En dat hij mij ten eigendom gemaakt heeft. En dat hij mij aan zijn voeten heeft gebracht. Deze Jezus zal wederkomen. Hij die u eerst tot zich trok. Zult u dan wegwerpen? Nou, dat kan niet, dat kan niet. Zal hij eerst in dit leven je bij zich trekken aan zijn voeten? En je dan bij zijn wederkomst van zijn voeten wegstoten? Nee, dat kan niet, dat kan niet. Omdat het deze Jezus is. Sta hem zomaar na. Deze Jezus, die zal wederkomen. En als je me hier en nu tot zich wilde hebben en trok, dan zult u me straks niet van zich weg willen stoten en niet bij zich willen hebben. Bedenk de dingen die boven zijn. Staar boven de wolken en zie op hem dat hij zal wederkomen. Zou dat je leven niet stempelen dan? Calvijn noemde twee dingen van. Als je op de goede manier Jezus nastaat. En bedenkt dat hij nu boven is. Nou, dat betekent dat ten eerste, zegt Calvijn. Dat onze onmatige verlangens van het vlees gestild worden. Zeg, het hoeft allemaal niet per se hier en nu. Je kan en mag verlangen naar iets moois, iets bereiken in je leven, iets meemaken, op gebied van relaties, of werk, of levensgeluk, graag dat huis willen, die positie, maar het hoeft niet per se. Want dit leven is het een en het al niet. Moet ik net zo nodig als een ander een relatie hebben, zo'n mooie auto hebben. Zo'n mooi huis. Zo'n dure vakantie. Als Jezus wederkomt. Ach. Dan is het allemaal zo betrekkelijk. Dan is het allemaal zo betrekkelijk. We zijn hier op doorreis. Als je mensen met een camper of een caravan ziet. Die op doorreis zijn een paar nachtjes overnachten. Ja, dat merk je. Die leven heel anders dan wanneer je er woont. Ze zijn in een caravan of een camper, zijn ze maar op doorreis. En je ziet dat ze er niet wonen, maar dat ze weer verder willen trekken. Nou, zou dat niet een beetje aan ons te merken mogen zijn dan? Dat we niet wonen, maar op doorreis zijn. Dat niet alles per se moet en hoeft. Dat we een offer kunnen brengen. Dat we ergens afstand van kunnen doen. Dat we iets op kunnen geven. Dat onze onmatige verlangens naar meer en beter en luxer en hoger verloochend worden. En het tweede dat Calvijn noemt is dan dat we volharden in de strijd. De strijd van lijden en van kruisdragen. De strijd tegen de duivel in je hart. Tegen je zonden en je aanvechting. Dat je het volhoudt. Door beproeving of zelfs vervolging heen. Je krijgt er zoveel meer voor terug. Het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons zal geopenbaard worden. Dat is een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Daar hou je het door vol. Het kruis dragen. Het lijden. Het strijden. Daar hou je het door vol. Als je staart en bedenkt dat de toekomst boven is. En dat de heerlijkheid eeuwig zal duren. Staar hem zomaar na. Staar hem zomaar na. Opdat we onthecht worden aan het aardse. En opdat we gericht worden op het hemelse. Zo Jezus nastaren. Dit leven is niet het een en het al. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheden. Het lijden van deze wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die wacht. En de vreugde van dit leven weegt ook niet op tegen de vreugde die Gods kinderen in de hemel is weggelegd. Zo Jezus nastaat. Als de overste leidsman en volleinde des geloofs. Zo onze geliefde naast daar. Die zijn voorgegaan. En die al mogen delen in de heerlijkheid. Hem en hen zo naast daar. Terwijl je zingt. Ik zet mijn treden in. Uw spoor. Amen. Laten we dat zingen uit Psalm 17, het derde vers en ook het achtste. Ik zet mijn treden in uw spoor. En maak blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17, vers 3 en 8. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Vader, die uw Zoon hebt opgenomen in de hemel en een plaats gegeven hebt aan uw rechterhand, leer ons hem na te staren, te bedenken de dingen die boven zijn, terwijl we trouw op onze post zijn en blijven, smekend om uw geest, om de voortgang van uw koninkrijk, getuigend met woord en wandel, en ondertussen bedenkende de dingen die boven zijn. Vanuit die innige verbondenheid, die gemeenschap met u, de Heer Jezus Christus, zoals een rank die kent met de wijnstok, zoals een bruid die kent met haar bruidegom. En vanuit die innige verbondenheid, hem nastaren, hem zien, zoals hij in de hemel is. En hij kan zijn bruidskerk niet vergeten. Zijn lichaam herinnert er hem elke seconde aan. En hij zal wederkomen. Precies dezelfde die aan het kruis gaan heeft. Heere, leer en oefen ons in zo'n pelgrimsleven. Leer en oefen ons zo door de wolken heen te zien. Leer en oefen ons om hier niet alles eruit te willen halen en te hoeven halen. Om hier strijd, lijden en kruisdragen te verdragen. Starende en ziende op hem die in de hemel is. Heere, zegen uw woord van deze morgen. We bidden u voor allen die enige verbondenheid met de Heer Jezus vreemd zijn. Hem niet kennen aan zijn kruis, dood en offer voorbij leven. Geen deel hebben dan in dit leven. En die precies dezelfde zullen ontmoeten. Die ze hier hebben veracht. Hebben verstoten. En hebben verworpen. Heere, doe ons dan bedenken. Dat hij wederkomt. Opdat ieder zich bereid maakt. En bereid gevonden zal worden. Als gij komt. Zegen ons op deze dag, Heere. Gedenk als we alleen zijn. Of ons alleen voelen. Wees als we bijeen mogen zijn in huwelijk, in gezin en met geliefden. Wees met als we hen gedenken die ons voorgingen. En die wij nastaren met heimwee. En met verlangen. Gedenk ons allen op onze plaats en onze roeping. Misschien zouden soms wel vandaan willen gaan. En weg willen lopen. Maar Heer, als u daar geen teken voor geeft en geen weg in wijst. Houd ons trouw op onze post. In onze roeping. In onze taak. Zie ons, Heer, in genade aan. Laat ons uw zondag tegemoet leven. We dragen de doopouders aan u op, die zondagmorgen een kindje ten doop hopen te houden. Geef hen een bijzondere gezegende dienst, maar ook met ons allen in het midden van uw gemeente. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 73, vers 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En wien heb ik nevens u omhoog? Psalm 73, het 12e en 13e vers. Verhef nu uw harten tot God, ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.